Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Boekat. Wij lezen u verder voor uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. We zijn aangekomen aan het zevende puntje van dit deeltje, dat het derde deel, dat handelt over de kracht van het geloof, de hoop en de liefde. En die titel heet De kracht van de goddelijke deugden en de sleutelrol van de hoop. De heilige Serafim van Sarov zegt dat het doel van het christelijk leven de Heilige Geest verwerven is. Daar zou je aan toe kunnen voegen: en de gebeurtenissen in het leven van de heilige Petrus laten ook zien dat het doel van de werking van de Heilige Geest in ons leven, de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde, op te roepen en te doen groeien is. Dat is zijn belangrijkste taak, zou je kunnen zeggen. En alle andere charisma's, gaven of werkingen van de genade zijn niet meer dan middelen om het geloof, de hoop en de liefde te doen toenemen. Deze drie goddelijke deugden zijn niet te scheiden. Geen ervan kan echt bestaan zonder de twee andere. We willen hier graag een paar gedachten voorleggen over de wijze waarop zij onderling functioneren. Wat we nu gaan zeggen heeft rechtstreekse gevolgen voor ons geestelijke leven. De belangrijkste van de drie is natuurlijk de liefde. Op het einde van ons leven zullen wij naar onze liefde geoordeeld worden, zegt Johannes van het Kruis. Het is de moeite waard om het loflied op de liefde in de eerste brief aan de christenen van Korinthe opnieuw ter hand te nemen. Paulus geeft daar de wezenlijke rol van de liefde duidelijk aan. Al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. En een beetje verder voegt hij eraan toe: ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Geloof en hoop zijn tijdelijk. Zij zijn alleen voor deze aardse wereld. Daarna zullen ze voorbij gaan. In de hemel komt in de plaats van het geloof het zien, in de plaats van de hoop het hebben, en alleen de liefde blijft. Voor de liefde komt niets anders in de plaats, want dat is het einddoel. Wat betekent dat de liefde op aarde de meest volledige deelname aan het leven van de hemel is, terwijl het geloof en de hoop ten dienste van de liefde staan, die als enige blijvend is? Het is dus van het allergrootste belang dat wij begrijpen dat de liefde hier op aarde niet zonder haar dienaressen, het geloof en de hoop, kan bestaan. Om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen, heeft de liefde deze twee absoluut nodig. Laten we uitleggen waarom. Puntje 8. De liefde heeft de hoop nodig. De hoop is gefundeerd in het geloof. Er kan geen liefde zonder hoop zijn. Hoewel de liefde de opperste vrucht van het goddelijk leven is, kan zij zich toch enkel onder gunstige omstandigheden ontwikkelen. De liefde heeft ruimte nodig om zich te ontplooien en te groeien. Zij is een wonderbaarlijk, maar in zekere zin wel broos iets, want zonder levensruimte wordt de liefde gemakkelijk verstikt, komt in de verdrukking en wordt onvruchtbaar. De speciale omgeving die de liefde behoefte nodig heeft, komt juist tot stand door de hoop. Wanneer je oplet wat er in jezelf gebeurt, zul je merken dat als de liefde bekoelt of niet groeit, dat vaak komt doordat zij door zorgen, angst, ongerustheid en ontmoediging verstikt wordt. De liefde is op een bepaalde manier iets vanzelfsprekends voor de mens. Hij is geschapen om lief te hebben. Hij heeft in zich een diep verlangen zichzelf te geven. Zoals we uit een parabel in het evangelie leren, kan de liefde best op zijn eentje in het hart van de mens groeien. Net als het graan, dat eenmaal gezaaid is, vanzelf groeit, of de boer nu wakker is of slaapt. Maar in feite groeit de liefde vaak niet. Iets belemmert haar ontplooiing. Het kan gaan om egoïsme, trots, zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom, zoals het evangelie ons zegt, of andere beletsels. Maar meestal is de kern van het probleem een gebrek aan hoop. Dit gebrek aan hoop maakt dat we niet echt geloven dat God ons gelukkig kan maken. En dus bouwen we ons geluk op volgens menselijk recept. Egoïstische begeerte. We verwachten niet dat God in zijn oneindigheid bestaat, dus bouwen wij een kunstmatige identiteit op. Trots. Ofwel, en dat komt bij mensen van goede wil het meeste voor, we willen wel lief hebben, grootmoedig zijn in liefde en zelfgave, maar we worden door angst, aarzelingen en ongerustheid tegengehouden. Gebrek aan hoop, gebrek aan vertrouwen in wat de goddelijke genade in ons leven kan bewerken en in wat wij met zijn hulp tot stand kunnen brengen, heeft onvermijdelijk tot gevolg dat ons hart kleiner wordt en wij dus minder lief hebben. En omgekeerd, de hoop leidt tot liefde, zo zei de heilige Therese van Lisieux. Wanneer dan iemand in de liefde voor God en zijn naaste zijn vurigheid, gedrevenheid of edelmoedigheid verliest, is de reden daarvan vaak moedeloosheid, een soort verborgen wanhoop die langzaam het hart binnensluipt en contraproductief is. Door mislukkingen, teleurstellingen, moeilijkheden, tekortkomingen of zorgen die aan ons knagen, gaat onze energie verloren en gooien we het bijltje erbij neer. De oplossing hiervoor, het wakker schudden van de liefde, is geen kwestie van wilskracht, maar de hoop nieuw leven inblazen, opnieuw vertrouwen op wat God voor ons kan doen, hoeveel stommiteiten wij ook mogen begaan hebben, en wat we met de hulp van zijn genade kunnen verrichten. Vanuit mijn ervaring met geestelijke begeleiding denk ik dat de meeste vormen van gebrek aan liefde eigenlijk het gevolg zijn van een min of meer bewuste moedeloosheid, defaitisme. Het is de oorzaak dat zielen verloren gaan, zo zei François-Marie Lieberman. De beste therapie bestaat erin om die bron van moedeloosheid te achterhalen en het specifieke geneesmiddel toe te dienen, namelijk de persoon in kwestie opnieuw een hoopvolle blik op dat speciale aspect van zijn leven geven. Dit sluit ook aan bij een heel eenvoudig, maar belangrijke gegeven uit de psychologie. Enkel wanneer de wil door verlangen wordt gedreven, kan hij krachtdadig en ondernemend zijn. En er bestaat enkel een sterk verlangen als wat wij verlangen bereikbaar en mogelijk lijkt. Wanneer wij het ons als onbereikbaar voorstellen, houden we op ernaar te verlangen en het uit alle macht na te jagen. Je kunt niet iets op een efficiënte manier proberen te verkrijgen wanneer je zelf het gevoel hebt dat het toch niet zal lukken. Wanneer onze wil verzwakt, moeten we hem oppeppen door onze geestkracht een nieuw perspectief te geven. Door ons opnieuw te laten zien wat bereikbaar en nastrevenswaardig is. De hoop is de deugd die zulk een perspectiefverschuiving voor elkaar krijgt. Daardoor weet ik wat ik in vol vertrouwen van God mag verwachten. Alles vermag ik in Hem die me kracht geeft, zegt de heilige Paulus. In zijn brief aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 4, vers 13. De hoop geneest wanhoop en moedeloosheid, verruimt het hart en maakt het de liefde mogelijk zich te ontplooien. Maar op haar beurt heeft ook de hoop een echte kracht nodig, een solide fundament waarop zij kan steunen. Dit fundament is het geloof, zoals Paulus het zegt. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt. En dat geldt ook voor mij, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. Uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4, vers 18, en de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 12. Het geloof laat me de waarheid zien van de schriften die over niets anders spreken dan over Gods goedheid, barmhartigheid en zijn absolute trouw aan zijn beloften. In zijn brief aan de Hebreeën zegt Paulus het volgende. En zo heeft God met een eed voor zijn belofte willen instaan, om de erfgenamen van de belofte nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar zijn besluit was en twee onherroepelijke daden gesteld. En ons vluchtelingen sporen ze krachtig aan om ons vast te klampen aan de hoop op het heil. De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het heiligdom waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. De Heilige Schrift laat ons absoluut onvoorwaardelijke en onwrikbare liefde van God voor zijn kinderen zien, verpersoonlijkt in Christus, die voor ons geboren, gestorven en verrezen is, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Door het geloof stemt het hart met deze waarheid in en vindt er een geweldige en onverwoestbare hoop in. Het geloof is de moeder van de liefde en de hoop, maar ook van het vertrouwen en de zekerheid. Puntje 9. De sleutelrol van de hoop. De voorgaande gedachten laten de sleutelrol van de hoop in het leven van de christen zien. Hoewel de liefde op zich de grootste van de drie goddelijke deugden is, is in het praktische leven de hoop het belangrijkste. Zolang er hoop is, ontwikkelt de liefde zich verder. Wanneer de hoop uitdooft, verkoelt de liefde. Een wereld zonder hoop wordt al gauw een wereld zonder liefde. Maar de hoop heeft op haar beurt het geloof nodig, waarvan zij de ware uitdrukking is. Er is geen echt geloof zonder werken, en het eerste werk van het geloof is de hoop. Zoals Johannes Climacus zegt, wat hopeloos lijkt, brengt het geloof binnen ons bereik. En ook, een gelovig mens is niet zozeer degene die gelooft dat God alles kan, maar dat hij alles van God kan verkrijgen. We moeten ook steeds deze woorden van Johannes van het Kruis blijven overdenken, die voor de heilige Therese op haar kleine weg van Gods vertrouwen en liefde van doorslaggevend belang waren. We krijgen van God zoveel als we van Hem verwachten. God geeft ons niet naar gelang onze kwaliteiten en onze verdiensten, maar naar gelang onze verwachtingen. Een waarheid die ons vrijmaakt. Veronderstel dat al onze menselijke en geestelijke mogelijkheden uitgeput zijn, dan blijft altijd nog de hoop, en die is niet klein te krijgen. Maar zoals we eerder hebben gezegd, de hoop kan alleen in een omgeving van armoede ontstaan. En dat geeft aan dat de armoede van geest de sleutel is voor alle echte groei in liefde. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Puntje 10. Kracht van de zonde, kracht van de genade. We hebben laten zien wat de specifieke kracht is van de goddelijke deugden. Het geloof brengt de hoop voort. En de hoop maakt de ontwikkeling van de liefde mogelijk en activeert haar. Deze werking is de vrucht van de genade en het werk van de Heilige Geest. Maar verloopt natuurlijk in samenwerking met onze wil. Deze positieve werkingskracht staat punt voor punt lijnrecht tegenover de negatieve werkingskracht van de zonde. Vanuit het geloof, de hoop, vanuit de hoop, de liefde, vanuit de twijfel, het wantrouwen, vanuit het wantrouwen, de zonde. Wanneer we onderzoeken wat zonde is, hoe hij van het hart van de mens bezit neemt, met name door in het tweede hoofdstuk van het boek Genesis het verhaal over de zonde van Adam en Eva te lezen, dan kan je zien dat aan de wortel van de zonde twijfel en argwaan tegenover God ligt. Is God wel zo goed als hij zegt? Kan je op Gods woord vertrouwen? Is hij echt een vader? Deze twijfel leidt weer tot wantrouwen. We verwachten niet van God dat hij al onze wensen kan vervullen en ons gelukkig kan maken. En dus proberen we het zelf op te knappen in ongehoorzaamheid, waarna egoïsme, hebzucht, jaloezie, angst, oneenigheid, geweld en alle kwaad wat je maar kan bedenken ontstaan. Hieruit kunnen we opmaken hoe fundamenteel het geloof is. Het ligt aan de wortel van onze genezing en bevrijding. Vanuit het geloof komt het hele levensproces op gang dat de genezing betekent van de door de zonde veroorzaakte dood. Daarom heeft Jezus het steeds maar weer over het geloof. Wanneer jij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar. En hij zal zich verplaatsen. Zo zegt onze Heer Jezus Christus in het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 17, vers 20. En in de brief aan de Hebreeën zegt de heilige apostel Paulus: het geloof is de vaste grond van wat wij hopen. Puntje 11. Hoop en zuiverheid van hart. Uit wat we hebben gezien blijkt duidelijk de sleutelrol die de hoop in ons leven speelt. Zij is gebaseerd op het geloof. En zij is het die de groei en bloei van de liefde mogelijk maakt. Je zou kunnen zeggen dat zij de christelijke deugd bij uitstek is. Het wezen van de strijd van de christen, is om met hulp van de genade van het geloof een hoopvolle blik op elke situatie, op onszelf, op anderen, op de kerk en de wereld te bewaren. Daardoor is het mogelijk elke situatie met liefde tegemoet te treden. Wanneer daarentegen de hoop afneemt, verkoelt de liefde vanzelf en vallen we terug op angstige en egoïstische handelswijzen. Dankzij de deugd van de hoop kunnen we elke morgen opnieuw beginnen en besluiten om lief te hebben. Zij is een bron die het hart onophoudelijk vernieuwt en zuivert en het ondanks uitputting en moeheid telkens een nieuw elan geeft om lief te hebben. De zaligspreking, gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien, bevat een van de mooiste beloften van het evangelie. Het heeft mij getroffen hoe Johannes aan het begin van het derde hoofdstuk van zijn eerste brief de band tussen de hoop en de zuiverheid van het hart naar voren brengt. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn we kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer hij zal verschijnen, wij aan hem gelijk zullen zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Wie dit van hem verwacht, maakt zich rein, zoals Jezus rein is. Hier lijkt hij te bedoelen dat de hoop de macht heeft het hart te zuiveren. Deze opmerkelijke uitspraak stemt in feite overeen met de grote profetische traditie van het Oude Testament, volgens welke een zuiver hart niet een schuldeloos hart is, vrij van elke zonde, maar eerder een hart dat heel zijn hoop op God stelt en zeker is dat hij zijn beloften nakomt. Een zuiver hart gaat niet uit van eigen kracht en evenmin van menselijke slimmigheden en berekeningen, maar verwacht in vast vertrouwen alles van God en van hem alleen. Onzuiverheid van hart is de door de profeten zo vaak aan de kaak gestelde houding van achterbaksheid. Omdat de mens niet helemaal op God vertrouwt, gaat hij zich ook tot de afgoden wenden en elders het heil zoeken, waarvan hij niet zeker weet of God hem dat zal geven. Een onzuiver hart is een hart dat aarzelt en verdeeld is. De zuivere van hart zal God zien. Hij zal hem tot een eeuwigheid aanschouwen, maar reeds in dit leven kan hij Gods daden zien. God zal zijn wachten beantwoorden en zijn best voor hem doen. Wie zijn hoop op God stelt, zal niet teleurgesteld worden. Als het gaat om de zuiverende rol van de hoop, kunnen we niet anders dan een tekst van Charles Péguy aanhalen, een van de grootste dichters van de hoop. In zijn gedicht Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu, het voorportaal van het geheim van de tweede deugd, laat hij God aan het woord, die zich verbaast dat steeds opnieuw in het hart van de mens de hoop weer opleeft. Citaat. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Hoe kan die bron van de hoop eeuwig stromen? Hoe kan deze eeuwig opwellen, eeuwig overstromen, eeuwig jong, eeuwig zuiver, eeuwig fris, eeuwig in beweging, een eeuwig levende bron zijn? Waar haalt zij dat zuivere en heldere water vandaan? Wat een sprankeling, wat een inspiratie. Maakt de bron die zelf naar behoefte? Nee, zegt God, slechts ik ben schepper. Waar komt dan al dat water vandaan voor die tintelfrisse bron? Hoe kan die bron eeuwig opwellen? Hoe kan het dat die eeuwige bron in eeuwigheid water geeft? De bron heeft een geheim. Het is een mysterie, een heilig raadsel. Dat die eeuwige bron geen sporen heeft van modder na hevige zware herfstbuien. Dat die bron in eeuwigheid niet opdroogt tijdens de schroeiende hitte van juli. Goede mensen, zegt God, dat is niet moeilijk. Het heilig raadsel is heel simpel en het geheim is niet moeilijk te begrijpen. Als de bron zich met zuiver water zou voeden, om een zuivere wel te worden, zuiver water te doen stromen, zou zij nooit voldoende bronnen vinden? In heel mijn schepping niet. Er zijn er immers niet veel. De bron gebruikt juist vervuild water om er zuivere stromen van te maken. En daar is nooit tekort aan. Daarom is zij de hoop. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe maakt de bron zuiver water uit troebel water, jong water uit oud water? Hoe worden jonge dagen uit oude gemaakt, nieuw water uit gebruikt water? Hoe ontstaan bronnen uit oud water, nieuwe zielen uit oude zielen? Hoe ontspringt de jonge ziel uit de oude ziel? Fris water uit lauw water. Schrik voor de lauwen. Vroege ochtenden uit avondlicht. Heldere zielen uit vertroebelde zielen. Helder water uit troebel water. Water van opgesleten zielen maakt zij kinderzielen. Geïnspireerde zielen van avondzielen. Groeiende zielen van afremmende zielen. Hoe kan dat? Hoe werkt het? Dat nu, kinderen, is mijn geheim. Omdat ik de vader van de bron ben. Nieuwe zielen uit zielen die al gediend hebben. Nieuwe dagen uit dagen die al voorbij zijn. Doorlichtende uit ondoorzichtige zielen. Jong geboren uit gestorven zielen. Heldere dagen uit grauwe dagen. Als de hoop uit heldere dagen maakte, als hij uit heldere zielen helder water, heldere bronnen maakte, uit helder water maakte, als hij uit een zuivere ziel maakte, dan was er werkelijk geen sprake van vernuft. Dat kan iedereen wel. Daar zit geen zweem van een geheim aan. Maar het gaat om bedorven, oud en vuil water. Van een onzuivere ziel maakt zij een zuivere ziel. En dat is het mooiste wonder in de tuin van heden. Thank you. van het geloof naar de genade. De liefde is gratis. Puntje 1. De wet en de genade. Als er een schrijver is in het Nieuwe Testament die het onderwerp christelijke vrijheid vaak aanroert, dan is het wel Paulus. In Christus wordt de gelovige in plaats van slaaf een vrije mens. En in zijn brieven maakt de apostel zich sterk voor de verdediging van de glorierijke vrijheid van Gods kinderen. Laten we als uitgangspunt voor ons gefilosofeer de tekst van hoofdstuk 5 uit zijn brief aan de Galaten nemen, met de stelling in vers 1. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen. Paulus maakt zich zorgen over het risico dat de christen loopt om op de een of andere manier de kostbare vrijheid die Christus voor hem heeft verkregen kwijt te raken. Daarom is zijn toon in de brief aan de Galaten zo fel. Ik sta er verbaasd over dat u zo spoedig afvalt van hem die u riep tot de genade van Christus en u overgaat naar een ander evangelie. Domme Galaten, wie heeft u behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd? Waar ligt volgens Paulus het risico dat de christen zijn vrijheid kwijtraakt? In genoemd hoofdstuk noemt de apostel 2 valkuilen, waardoor dat zou kunnen gebeuren. De wet en het vlees. Puntje 2. Waar de geest leidt, daar is vrijheid. Vrijheid en ongebondenheid. De valkuil van het vlees, en dat betekent hier niet het lichaam, maar de gewonde en zondige menselijke natuur, het verwijst naar wat zich in de mens tegen God verzet. Die valkuil dus wordt uiteengezet in de versen 13 tot en met 25, hoofdstuk 5 van de brief aan de Galaten, en is makkelijk te begrijpen. In plaats van de aansporingen van de Heilige Geest te volgen, om elkaar in liefde te dienen en zo de vrucht van de Heilige Geest te laten zien, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, geeft iedereen zich onder het mom van vrijheid over aan zijn driften, zijn egoïsme en elke zonde die je maar bedenken kan. Ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke meer. Ja, Paulus brengt ons een oude les in herinnering, die ook in deze tijd van verwarring nuttig is om te herhalen. Ongebondenheid is niet hetzelfde als vrijheid. Eigenlijk is het een vorm van slavernij, waarbij de mens de gevangene is van het oppervlakkigste deel van hemzelf. Zijn egoïstische begeerten, angsten, verwondingen en ga zo maar verder. De christen moet daarop bedacht zijn. Hij kan niet zonder voortdurend te vechten tegen de door Paulus beschreven neigingen in zichzelf. En om zich er geleidelijk van te bevrijden, moet hij voortdurend openstaan voor de genezende genaden die van Christus kruis afkomstig zijn. Dan pas kan hij de innerlijke aansporingen van de Heilige Geest opvolgen, want daarin bestaat de ware vrijheid. Vrij is de mens die door Christus genade aan deze doem ontsnapt. Ik doe niet het goede dat ik wil doen en doe het slechte wat ik niet wil doen, ongelukkige mens die ik ben, zo horen we het in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 17. En hij krijgt de mogelijkheid daadkrachtig het goede te doen. De dieperliggende kwestie achter het onderricht van Paulus is het afwijzen van de afgodenverering, die al door het hele Oude Testament aanwezig is. De gelovige wordt uitgenodigd zijn vrijheid intact te bewaren en zijn ziel niet aan afgoden uit te leveren, dat wil zeggen van niets in deze wereld, zingenot, macht, beroemdheid, werk, een bepaalde relatie, om daarin vervulling, vrede, geluk of zekerheid te verwachten die enkel en alleen door God kan worden geschonken. Dit behoedt je voor zware teleurstellingen, zowel voor jezelf als voor anderen. En voor ons is het nuttig het onderricht van de heilige Paulus aan te vullen, door eraan toe te voegen dat wanneer we, als het gevecht tegen onze slechte neigingen, kans op slagen wil hebben, je twee dingen in de gaten moet houden. Om te beginnen zullen onze inspanningen nooit genoeg zijn en kan enkel de genade van Christus resultaat opleveren. De belangrijkste momenten liggen dus op het vlak van het gebed, het geduld en de hoop. Anderzijds kun je een hartstocht alleen maar genezen met een andere hartstocht. Een slecht gerichte liefde door een grotere liefde, negatief gedrag door positief gedrag, dat de onderliggende neiging niet ontkent, maar in zich opneemt. Wanneer we proberen een negatieve houding alleen rechtstreeks aan te pakken, zonder te begrijpen dat er een bepaalde verwachting of positief verlangen achtersteekt, boeken wij op lange termijn geen resultaat. Een meedogenloze ascese die niet met verstand en inzicht te werk gaat en geen rekening houdt met wat een gezonde visie op de mens ons kan leren, is tot mislukking gedoemd. We moeten nagaan welke behoeften er bij verkeerde gedragingen bewust of onbewust in het geding zijn en deze een juiste invulling geven of bijsturen overeenkomstig de roeping van de persoon in kwestie. Puntje 3. De wet als valkuil. Het is bijzonder dat Paulus, voorafgaand aan deze klassieke uitleg over het slavenjuk van onze verwondingen en egoïstische neigingen, ons wil laten zien dat er een tweede valkuil voor de christelijke vrijheid bestaat. Deze is subtieler en moeilijker met de vinger aan te wijzen en dus uiteindelijk misschien gevaarlijker. De valkuil van de wet. Het is een andere uiting van het vlees die niet uit morele ongeordendheid blijkt. Uiterlijk kan zij de schijn van de meest verheven moraal hebben, maar die de wet in de plaats stelt van de genade, wat in feite een vervalsing van het evangelie is. Waarom? De historische situatie waardoor Paulus zich gedwongen voelt dit te zeggen is bekend. Mensen die later in de gemeente zijn gekomen waar Paulus het evangelie heeft verkondigd, hebben zijn onderricht aangepast. Zij hebben de nieuwelingen gezegd dat zij enkel gered kunnen worden wanneer zij zich laten besnijden en de uitgebreide voorschriften van de wet van Mozes onderhouden. Paulus reageert hier fel op en zegt: als u dat doet, hebt u met Christus gebroken. Dan hebt u de genade verbeurd. Op zichzelf is de wet goed, schrijft goede dingen voor en helpt onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen wat voor de mens opbouwend en afbrekend is. Kortom, de wet vervult de noodzakelijke rol van oppasser. Maar er zit een addertje onder het gras. Door te stellen dat het onderhouden van de wet voorwaarde voor het heil is, verval je in de redenering dat het heil niet afkomstig is van de gratis liefde die God ons in Christus heeft laten zien, maar van het handelen van de mens. Deze benaderingen staan haaks op elkaar. Enerzijds is er de lijn van de genade. De mens krijgt het heil en de liefde van God voor niets door Christus, los van zijn verdiensten, en hij beantwoordt deze liefde belangeloos met goede werken die de Heilige Geest hem laat verrichten. Anderzijds is er de lijn van de wet. Enkel door zijn werken kan de mens zijn heil en Gods liefde verdienen. Tegenstrijdige standpunten. Want de ene heeft als uitgangspunt de onvoorwaardelijke en gratis liefde van God, de andere de mens en diens vermogens. Juist vanwege zijn eigen ervaringen is Paulus sterk getroffen door het gegeven dat we de redding in Christus volstrekt voor niets kregen. Hij benadrukt dit herhaaldelijk, bijvoorbeeld in de brief aan Titus. Citaat: want ook wij waren vroeger zonder inzicht, ongehoorzaam en onderworpen aan dwaling, slaven van allerlei begeerten en lusten. Wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst, gehaat en vol haat tegen elkaar. Maar toen de goedheid en mensenliefde van God, onze Redder, is verschenen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij iets gedaan zouden hebben dat ons kan rechtvaardigen, maar enkel omdat Hij barmhartig is. Gered heeft Hij ons door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. In zijn brief aan de christenen van Efeze zegt hij het zo: door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus. Niet in wat de wet voorschrijft, dat is goed, maar in zoverre de wet een manier van leven is, een manier om je tegenover God te gedragen, is zij slecht en leidt tot de dood. Want zij ontkent de waarheid dat het heil gratis is en eindigt met het doden van de liefde. De wet kan mij dus verwaand maken. Ik ben in staat alle voorschriften op te volgen. Ik vind mezelf een rechtvaardig mens en minacht de anderen die er niet zoveel moeite voor doen. Dat is de zonde van de farizeeërs, die in het evangelie fel door Jezus is veroordeeld, want niets is zo dodelijk voor liefde, voor en meeleven met de naaste, als deze geestelijke hoogmoed. Maar de wet kan me ook tot wanhoop brengen, als ik niet helemaal aan de eisen ervan kan voldoen. Ik word wanhopig, voel me schuldig en denk dat ik niet meer te redden ben. Daar moeten we bij zeggen dat wie met hoogmoed begint, wie zich op zijn geestelijke successen beroemt, vroeg of laat door wanhoop wordt overvallen. Want onherroepelijk komt de dag waarop hij zijn grenzen bereikt en een enorme mislukking meemaakt. De dag waarop het geestelijk succes dat hij op eigen krachten heeft bereikt, uiteenspat. Deze letterknechterij, die tot hoogmoed of wanhoop leidt, kan verschillende vormen hebben. Zo is er de starre vroomheid van iemand die alles doet omdat het zijn plicht is, alsof hij een schuld aan God moet betalen, terwijl Christus ons toch op het kruis alle schuld tegenover God heeft kwijtgescholden en ons oproept hem alles te geven uit liefde en dankbaarheid en niet als betaling voor een of andere openstaande schuld. Of de angst van iemand die denkt steeds tekort te schieten en het gevoel heeft nooit genoeg voor God te kunnen doen. Het winstbejag van iemand die zijn verdiensten berekent, zijn vooruitgang bijhoudt en zijn tijd doorbrengt met wachten op het moment dat God zijn inspanningen beloont, maar zich beklaagt als de dingen niet gaan zoals hij zou willen. En ook de oppervlakkige houding van iemand die denkt dat hij er is, zodra hij iets goeds heeft gedaan en de moed verliest of opstandig wordt wanneer hij met zijn eigen beperkingen wordt geconfronteerd. En de kleingeestigheid van iemand die alles aan bekrompen voorschriften afmeet, aan zwakke en armzalige krachten, aan louter menselijke voorschriften en leringen, van het soort raak niet aan, proef niet, blijf eraf, in plaats van te leven met een hart dat overloopt van liefde. Zo iemand maakt anderen door zijn legalisme of perfectionisme het leven onmogelijk en wordt iemand zonder medelijden. Zoals letterknechterij aanleiding tot de dood kan zijn, verwaandheid, wanhoop, winstbejag en de andere eerder beschreven houdingen betekenen immers de dood voor de liefde, zo is de lijn van de genade bron van leven, want die laat de liefde tot bloei komen. Dat komt doordat het om onbaatzuchtigheid gaat, het enige regime waarbinnen de liefde kan bestaan, een ander verdraagt zij niet. Volgens mij is een van de meest wezenlijke uitspraken van Jezus in het evangelie: voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven. Gods liefde is helemaal gratis. Je hoeft haar niet te verdienen, alleen maar te ontvangen via het geloof dat volgens Paulus de enige weg tot het heil is. Want het geloof is de innerlijke houding waarmee de mens deze gratis liefde vol vertrouwen in zich opneemt. Deze gratis verkregen liefde nodigt ons uit van onze kant ook voor niets en vrijgevig lief te hebben. Bovendien geeft zij ons daartoe de mogelijkheid door ons hart te vernieuwen met behulp van de genade van de Heilige Geest, die ons tot werken van liefde stimuleert en ons de kracht geeft die tot een goed einde te brengen. Zoveel mogelijk de lijn van de genade volgen betekent genezing van zowel hoogmoed of verwaandheid. Mijn daden zijn niet van mij, maar God heeft deze laten stellen. Als wanhoop, wat mijn mislukkingen ook zijn, ik weet dat ik altijd op Gods volstrekt gratis en onvoorwaardelijke liefde kan terugvallen om mij opnieuw overeind te helpen, zo zegt de heilige Therese van Lisieux. Letterknechterij heeft daarentegen tot gevolg dat we afhankelijk blijven. In plaats van alleen van Gods liefde en barmhartigheid afhankelijk te zijn, en dus vrij, want wij krijgen haar altijd voor niets en in overvloed, zijn we op onszelf aangewezen. Onze successen of missers bij het onderhouden van voorschriften bepaalt wat wij van het leven vinden, hoe we onszelf waarderen, de harmonie in onszelf, ons gevoel van veiligheid en ga zo maar door. En dat maakt dat we niet kunnen genieten van de glorierijke vrijheid van de kinderen van God, die weten dat zij onvoorwaardelijk en ongeacht hun verdiensten en rapportcijfers, goed of slecht, toch worden bemind. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we u verder mochten voorlezen uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. Een volgende keer gaan we graag verder en zijn we aangekomen aan het vierde puntje. Leren liefhebben, gratis geven en gratis ontvangen. Van harte dank en graag tot een volgende keer.